Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Met ditmaal een speciale aflevering rond de jaarwisseling, waarin hoofdredacteur Pierre de Winter met twee redacteuren aan de hand van twee thema's terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitkijkt naar 2025. De thema's zijn dit keer passende zorg en duurzaamheid en de redacteuren aan tafel zijn Bart Kiers en Laura van Elst.
Zij kunnen het zich niet permitteren om niet mee te gaan doen. Ze moeten aan tafel. Ze zijn veroordeeld tot elkaar.
Welkom, Laura en Bart. Ja, passende zorg om mee te beginnen. Volgens mij ligt het op zijn gat, want alle koepelpartijen, zoals ze noemen, hebben het overleg over het integraal zorgakkoord en het vervolg daarop verlaten. Is dat zo? Ligt het op zijn gat of ga ik dan te snel?
Kijk, passende zorgstuk is een heel brede beweging. De top is belangrijk. En die ligt op zijn gat nu, maar gaat gelukkig wel gewoon in de praktijk door. In Bernhoven en andere vormen, die gaan wel gewoon door. Ja, het is wel een soort dieptepunt, zou ik willen zeggen. Ja, hoe minister Agemaan nu dat Wilders haar laat bungelen, dat is voor het gezag wat zij als minister heeft, dodelijk eigenlijk.
Ja.
En dan wordt het wel heel lastig voor haar om partijen weer enthousiast te maken daarvoor. Ja. Dus in die zin ligt de top wel op zijn gat.
Ja.
En dan zie je ook wel dat het wel heel bijzonder is als je een partij als de PVV, wat in zijn organisatievorm geen democratische partij is, maar heeft één leider en die bepaalt en die laat zijn ministers dus bungelen.
Dat is wat jij ziet. Jij ziet dat Wilders zijn minister Agema laat bungelen. Hoe zie jij dat eigenlijk? Dan houden we erover op hoor, maar ik ben wel nieuwsgierig nu.
Nou ja, minister Agema wist niet van de bezuinigingen. Dat bepaalt aan een andere tafel. Dus dat de onderwijsbegroting sluitend wordt gemaakt door een greep in de volksgezondheid. Dat hoorde zij uit de media. Ja, dus dat is toch wel bijzonder dat je dan je eigen minister niet betrekt daarbij.
Helder. Dat was Den Haag, zullen we maar zeggen, als het gaat over dit onderwerp. En we gaan Den Haag snel uit. Want passende zorg heeft, dat heeft ook een link met het andere onderwerp hier. Laura, duurzaamheid, jouw specialisatie. Wat is eigenlijk de link tussen die twee? Wat hebben die met elkaar te maken?
Ja, er zit veel overlap in. Afgelopen najaar was ik bij het Groene Zorgfestival. En daar spoorde voorzitter Evelien Brakema aan om echt een aantrekkelijk verhaal te vertellen. Dus geen verhaal van dit is minder en dit mag niet, maar echt een verhaal waar we meer van willen. Dus schone lucht, drinkwater zonder microplastics en voeding zonder chemicaliën. Dus echt een verhaal waarbij gezondheid wordt ingezet als argument.
Ja.
Om die groene transitie in de zorg en in de samenleving te versnellen. En dat zie je dus ook steeds meer dokters op de barricade zich uitspreken in de politiek en in de media. En daarnaast begint ook het kwartje bij veel bestuurders en zorgprofessionals te vallen. Dat duurzaamheid niet iets erbij is, maar dat het juist hele andere belangrijke veranderopgaven versterkt. Duurzaamheid is namelijk ook een aanjager van passende zorg. Hè? Verspilling tegengaan, overmatig behandelen tegengaan. Het gaat ook om preventie en de juiste zorg op de juiste plaats.
Ja.
Is bijvoorbeeld een MRI-scan aanvragen vanwege bij rugklachten, vanwege geldzorgen, de juiste manier van behandelen? Of is iemand beter gebaat bij bijvoorbeeld schuldhulpverlening?
Ja.
Dus duurzaamheid wordt ook wel steeds meer vanuit allerlei koppelkansen benaderd.
Ja. Kan het trouwens zijn dat de duurzame keuze ook de niet passende zorg is?
Eigenlijk zie ik tot nu toe alleen maar koppelkansen juist. Dat je echt namelijk kijkt naar het tegengaan van overmatig behandelen. Dus wel weer passende zorg. Je gaat verspilling tegen, hergebruik van materialen. Maar je wint natuurlijk zorgtijd als er ook bepaalde handelingen niet meer nodig zijn. Ja. En dat leidt dus natuurlijk ook tot minder zorgkosten op de lange termijn. En daardoor ontstaat er ook wel meer draagvlak. Zo sprak ik met UMCG-bestuurder Pauline Snijders. Ja. En zij noemde juist dat duurzaamheid echt een festival aan kansen is voor een CFO.
Voor een CFO, voor een financieel verantwoordelijke van een ziekenhuis. In dit geval het UMC in Groningen.
Ja.
Nou ja, hartstikke mooi. In 2024, er is veel gebeurd. Je hebt er veel over geschreven in ieder geval. Wat is wat jou betreft het hoogtepunt? Of wat zijn hoogtepunten die op jouw onderwerp duurzaamheid hebben plaatsgevonden?
Nou ja, nieuw dit jaar was de Jeroen Meijerink Award. Een initiatief om groene leiders in het zonnetje te zetten.
Ja.
En duurzaamheid in de bestuurskamer te versnellen. En deze editie waren de 9 ziekenhuis- en UMC-bestuurders genomineerd.
Ja.
En een opvallende gemene deler is dat zij lef tonen door verder te kijken naar de lange termijn. En hun positie ook echt gebruiken om die koers naar duurzaamheid te verleggen en erin te investeren. En dus, terugkomend op je vraag, echt die vraag te stellen, alles wat we doen, is dat zinnig in de zorg? En in de gesprekken met deze groene leiders kwam ook heel duidelijk naar voren dat samenwerking, dus dat is een hoogtepunt, samenwerking heeft een vlucht genomen. We leven, zoals Bart zei, in een grimmige tijd met akkoorden die klappen. Maar duurzaamheid is juist heel erg non-concurrentieel en levert heel veel jeu en verbinding op.
Ja, jeu, ja. Wat prachtig. Ja, nee, maar goed, ja, het is een kans om samenwerking te realiseren.
Precies, er lopen allerlei onderzoeken ook in landelijk verband. Er wordt fanatiek gedeeld, van elkaar overgenomen. En grote koepels en vakgroepen die trekken ook steeds meer met elkaar op. Bijvoorbeeld de infectiepreventie die zich steeds meer uitspreekt, die zegt er kan veel meer. Ja. En ook met richtlijnen en handreikingen komt. En ook dit jaar zag je echt dat de NVZ en de NFU ook meer met elkaar optrokken. Onder meer met die Jeroen Meijerink Award.
Het is één groot hoogtepunt, 2024.
Ja, en we gaan er zo nog op terugkomen na het Citrine-programma Samen de Zorg Vergroenen.
Ook nog.
Dus samenwerking.
Daarover later meer. Ik wilde eigenlijk even over naar de passende zorg. Bart, wat zijn in jouw ogen de hoogtepunten geweest dit jaar?
Nou, er zijn wel wat hoogtepunten. En voordat ik die benoem, wil ik toch even zeggen hoe lastig het is, 2024, hoe lastig dat was als de leiding, team overheid, het een beetje laat afweten.
Ja.
Want minister Kuipers viel natuurlijk weg. En dan ontstaat er vanuit het ministerie een soort vacuüm.
Mm-hmm.
Dan komt daar een minister terug die tijdens haar Kamerlidtijd zei, Fleur Agema van passende zorg, ga je dood.
Ja.
Dus ze was niet echt een voorstander. Het grappige is dat zij zich ontpopt als minister, eigenlijk zet ze het beleid van haar voortganger voort. En dat is wel, dat kun je toch wel als een hoogtepuntje zien eigenlijk.
Dus als PVV-Kamerlid zegt ze, van passende zorg ga je dood.
Ja.
En nu probeert ze het voor te zetten.
En is eigenlijk zet ze het beleid van haar D66-voorganger zet ze eigenlijk voort.
Ja, probeert ze in ieder geval.
Probeert ze in ieder geval.
Ja.
Verder zag je ook bij de NZA en het Zorginstituut, die met hun, zij moeten zorgen voor passende zorginkoop en voor passende bekostiging. Nou, je zit daar vlot het toch niet heel erg mee. Hè, er zitten in het stelsel toch allerlei prikkels om te blijven behandelen en die zorginkoop passend maken. Dat gaat toch ook ontzettend lastig met zorgverzekeraars die concurreren met elkaar. Dus de goede voorbeelden, zoals Rivas en
Noem ze een goed voorbeeld, want we zijn met hoogtepunten bezig.
Ik noem er twee. Ja, helder. Die hebben maken met dat soort omstandigheden en gaan desondanks houden ze koers.
En wat zijn de omstandigheden precies? Kun je er iets meer over zeggen?
Dat de voorwaarden voor passende zorg inkoop, dat kan beter. Want daarvoor is bijvoorbeeld nodig dat zorgverzekeraars allemaal meedoen. Dus niet alleen de zorgverzekeraar die marktleider is, maar dat ook de andere zorgverzekeraars meedoen. Want je gaat bij passende zorg ga je minder doen.
Ja.
Dus heb je minder inkomsten.
Ja.
Daar moet een zorgverzekeraar een soort overgangstijd voor geven. Die moet comfort geven. Nou, dat doen dan de twee grote, die doen dat. Maar de anderen, die doen dat soms niet.
Ja, en die profiteren eigenlijk van
De lagere omzet. Ja. Het free rider gedrag is dat. En daar zijn al zo vaak afspraken over gemaakt van congruent inkopen. Zorg ze bij elk hoofdlijnenakkoord weer. Het schijnt toch heel lastig te zijn om dat te realiseren. En daar moet bijvoorbeeld de NZA, die heeft daar een taak in.
Ja.
En daar zit nu een nieuwe voorzitter sinds het begin van het jaar. Nou, het is te hopen dat die dat oppakt. Zit nu ook
Geranne Eng weer daar.
Geranne Eng weer daar. Er zit nu ook een nieuwe voorzitter bij het Zorginstituut.
Ja.
Die heb ik geïnterviewd laatst. Dat interview verschijnt nog in het komende nummer.
Ja.
Ja, dan merk je toch ook wel dat er in ieder geval de ambitie is om het voortvarend aan te gaan pakken.
Ja, dat zijn, je zou zeggen, dit soort clubs, NZA, Zin, die hebben ook last volgens mij van de wind die waait uit Den Haag. Zie jij dat er eigenlijk wat dat betreft vertraging ook op zit vanwege wat er allemaal in Den Haag gebeurt?
Ja, natuurlijk. Dat is zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan is het wel knap dat die goede voorbeelden, want daar hadden we het over, dat die gewoon doorgaan. Dat VWS-gezant Jan Kramer gewoon doorgaat met zijn dialoogsessies en dan toch alle partijen samenbrengt, dan is in ieder geval dialoog. Want samenwerken wat nodig is, want pas een zorg begint met dialoog. Mm-hmm. En vertrouwen opbouwen in elkaar, dat is essentieel. Dus nou ja, dat vind ik dus ook wel een hoogtepunt, dat hij ermee doorgaat. Wat ik ook een verrassend hoogtepunt vind, vind ik multidisciplinaire ouderzorg, MESO, van Esther
Bertolet.
Ja, die stond, die hadden we een groot interview mee. Die heeft na 12 of 13 jaar, heeft ze eindelijk een eigen betaaltitel. En zij doet dus eigenlijk, want dat is wel het kenmerk van die koplopers, die... Wat passende zorg nu heet, dat doen zij eigenlijk gewoon al lang.
Ja.
En dan komt het echt op de intrinsieke motivatie van dat soort mensen uit om het juiste te blijven doen. En,
ondanks de structuur, de financiering die eigenlijk stuurt op een andere kant op.
Ja, precies. Ja. En nu heeft zij een betaaltitel en dat vond ik wel een hoogtepunt waard eigenlijk. Ja. En ook nu is het natuurlijk wel, nu moeten zorgverzekeraars het in gaan kopen.
Ja.
Nou, dan moeten we nog van haar horen of dat ook echt zo is.
Is wel veelzeggend over ons stelsel, hè? Dat heeft 13 jaar geduurd om het goede gefinancierd te krijgen.
Ja, dat is voor verbetering vatbaar. Druk ik mijn diplomatiek uit.
We daarop houden. En we waren toch met de hoogtepunten bezig.
Ja, ja, nee, maar het is dus wel die intrinsieke motivatie van mensen, van gewoon professionals in zorgaanbieders. Dat zie ik eigenlijk als de drijvende kracht achter passende zorg. Ja.
En dat is het bij duurzaamheid eigenlijk ook. Ja. Toch, Laura? Jij hebt al heel wat hoogtepunten genoemd. Ik wilde je eigenlijk nu vragen of je de wat mindere ontwikkelingen ook even wilde belichten. Want het is niet alleen maar zonneschijn.
Nee, zeker niet.
Vertel eens.
Ja, er zijn een paar problemen die natuurlijk op de korte termijn spelen voor de zorg. Financieel je hoofd boven water houden, personeel bij elkaar schrapen en natuurlijk de vergrijzing. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk allerlei hele urgente problemen die nu een aanpak vergen. Mm. En er ligt natuurlijk ook al heel veel veranderde vraagstukken op het bordje van de zorg. Denk maar aan technologische veranderde vraagstukken. Dus je hebt dan interne concurrentie voor duurzaamheid.
Ja.
Want duurzaamheid vraagt nu actie. Maar het is wel iets voor de lange termijn. Het vergt een hele lange adem.
En er zijn dingen die urgenter voelen nu.
Exact. Ja. Dan is het toch best wel vechten om een podium inderdaad. Dat het echt in het beleid de beleidsagenda blijft staan.
Ja.
En een landelijk knelpunt, dat is het overbelaste elektriciteitsnetwerk. Dit najaar waarschuwde een coalitie inderdaad de Kamer erover dat de energietransitie daardoor op de korte termijn dat dat in de weg zit.
Ja.
En dat zorgorganisaties bijvoorbeeld merken dat ze moeilijker een grote aansluiting krijgen. Bijvoorbeeld als ze van het gas af willen of een warmtepomp willen installeren die veel elektriciteit vergt.
Ja.
Dus dat is ook een ander knelpunt.
Ik kan me wel echt voorstellen dat het een knelpunt is. Ik woon in Amersfoort. Naast het Meander Medisch Centrum is zo'n weiland vol met zonnepanelen.
Ja.
Dus daar wordt heel veel eigen elektriciteit opgewekt. Maar dan moet dat die elektriciteitsinfrastructuur, die moet dan wel meegaan daarin.
Jazeker.
Dus dat is een probleem inderdaad wat nu ook een beetje de energietransitie in de weg staat. Want die doelstellingen in de Green Deal, die staan er natuurlijk. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel mogelijk gemaakt worden om dat te kunnen doen.
Nee, helder.
Komen we weer bij politiek Den Haag uit.
Ja, maar ja, daar kom je altijd uit, zeker in dit land. Maar goed, dat zijn de mindere kanten. Misschien moeten we even kijken naar van wat betekent dat dan eigenlijk? Hè? Voor de ontwikkelingen voor zo'n jaar, als we het een beetje context geven. Ja, wat zie je als belangrijkste ontwikkelingen qua duurzaamheid, Laura?
Nou ja, een ander hoogtepunt was echt opschaling. 2024 en beyond gaat dan ook echt over Proudly Copied From. Nederland kent ook allerlei grote zorgorganisaties die al voorop lopen en de sector willen meenemen. In de gehandicapte zorg is dat Cerelo. En die pakt bijvoorbeeld innovaties op die voor de hele sector relevant zijn. Een praktisch voorbeeld is incontinentiemateriaal. En dan heb ik gelijk een quizvraag voor jullie, Bart en Pierre. Hoeveel kilo incontinentiemateriaal gooit de zorg jaarlijks weg, denken jullie? Ook is wat.
De zorg.
De zorg.
De hele zorg.
Hoeveel kilo? 100 miljoen kilo.
Wauw. Dat is veel, Pierre.
Je hebt het alleen over incontinentiematerialen?
Ja, ik denk 1 miljoen kilo.
Nou, Pierre is al dichterbij, want elk jaar gooit de zorg 85 miljoen kilo aan incontinentiemateriaal weg. We hebben het alleen daarover, over luiers.
Ja.
Bij Cerelo gaat het om 1 miljoen kilo per jaar.
Ja.
En daarom ontwikkelen ze een herbruikbare variant. En de eerste pilotresultaten zijn heel interessant, want je gaat dan van 1350 per cliënt per jaar naar 12 tot 15. En dat willen ze dus ook opschalen voor de hele sector, dat iedereen daar gebruik van kan maken. En in de ziekenhuiszorg zijn ook hele goede ontwikkelingen, dat er echt haast gemaakt wordt met opschaling.
Ja.
Als je het hebt bijvoorbeeld over implementatie, dan is afgelopen najaar het Citroën-programma Samen de Zorg Vergroenen gelanceerd. En hierin werken de NVZ, de NFU en Zonder Mee samen aan het efficiënt opschalen van groene ideeën. Erasmus MC die leidt dat project en ik sprak met bestuurder Joke Boonstra erover. En zij zei echt dat dit een heel enorm gaat helpen in de executiefase om aan de Green Deal doelstellingen te voldoen. En naast die langzame verankering in inderdaad opleiding en zorgprocessen en richtlijnen blijft de Green Deal 3.0 duurzame zorg ook steeds meer groeien. In december hebben weer 80 nieuwe partijen het pact ondertekend. En daarmee staat de teller nu op 475 partijen die zich dus aan duurzame zorg committeren. En als we het over geld hebben, VWS heeft voor 2023 tot en met 2026 incidenteel 42 miljoen euro vrijgemaakt voor de duurzaamheidsbeweging. Nou, dat zijn geen bedragen waar je een hele systeemverandering mee in gang zet.
Nee.
Maar de Groene Zorgalliantie noemt het wel echt een enorme boost om acties te versnellen. En het is ze noemen het een soort van smeermiddel. En dat hebben andere Europese landen niet ten opzichte van Nederland. Om de zorg te verduurzamen.
Dus, hoe lastig het ook gaat in Den Haag momenteel.
Kleine positieve stimulans.
Duurzaamheid zet zich gewoon door. Er is wel groei. Ja, Bart, passende zorg. We hadden net de hoogtepunten. Daar zaten al niet alleen hoogtepunten bij. Heb jij nog zaken waar je zegt van dit vind ik stukken minder?
Soms is het beleid vanuit het ministerie op onderdelen gewoon averechts met de uitgangspunten van passende zorg. En als je bijvoorbeeld kijkt naar concentratie en spreiding, de kinderhart. Chirurgie was daar de eer. En daar zat de vorige minister Kuipers, die zat daar zo op te drukken eigenlijk. Ja. En werd daardoor teruggefloten door de rechter.
De rechter, ja.
En dat heeft gevolgen ook voor hoe de volgende concentratie en spreiding gaat. Je zou eigenlijk verwachten dat ze daar de lessen over volgen. Hè? Dat ze de krant terugkijken van, goh, wat deden we daar niet goed. En
heb jij het idee dat die lessen niet geleerd worden nu? Want het speelt alweer wel.
Daar hoor je zo weinig over. Die overlegtafels van de oncologische zorg. Vijf types oncologische zorg. Mm-hmm. En twee types van vaatchirurgie. Daar hoor je ontzettend weinig over. Maar de signalen die ik krijg. Ik sprak de directeur van het ziekenhuis in Winterswijk. En die had het over stiften. Hè, van Jiske Vet. Het spel zonder duidelijke spelregels, maar het einde ben je inzet kwijt. Dat toont dus wel
per
aan
definitie, dat
er niet vertrouwen is in dat daar heldere spelregels komen. En dat is wel iets wat in het volgende jaar dus echt op de agenda staat. Dus dat moet dan blijken. Het tweede wat mij in 2024 echt opviel was de bekostiging van de wijkverpleging.
Ja.
Daar was een plan uit de koker gekomen om dat te gaan doen via cliëntprofielen. Maar als je kijkt naar passende zorg en passende bekostiging, als dat was doorgegaan, dan was daar iets uitgekomen wat daar haaks op staat eigenlijk.
Mm-hmm.
Want dat zou gewoon zorgaanbieders de ruimte te geven om heel weinig zorg te geven. Terwijl ze wel
En heel veel te declareren.
En heel veel te declareren. En dan zie je dat die beleidsdynamiek in Den Haag, met de koepels een soort, en met de NZA en iedereen een soort, in een soort tunnelvisie zat. En dat is dat door de lobby van Jos de Blok. Want dat heb ik een beetje van nabij meegemaakt.
Jos de Blok van Buurtzorg.
Omdat ik schrijf een boek over hem. Dus ik sprak hem met regelmaat. En dan, dan hoor je ineens ook dingen. En hij heeft, is met een lobby bezig geweest om dat hele plan onderuit te halen. Dat komt ook in het boek.
Ja, helder. Dat waren in ieder geval zaken die de boel niet verder hebben gebracht.
Het goede is dat die cliëntprofielen van tafel zijn en dat ze nu hopelijk op een koers zitten die wel passende bekostiging oplevert. En eenvoudige bekostiging ook, zou ik zeggen. Hoe eenvoudiger, hoe beter.
Eenvoud, daar houden we van.
Ja.
Eens even kijken, ik wilde met jullie nog even kijken naar wat de toekomst gaat brengen. 2025.
De bol op tafel
precies,
zetten.
We zetten even de bol op tafel. We kijken erin. En Laura, wat denk jij dat er voor duurzaamheid, voor het vermogen van de Nederlandse zorg om wederom duurzamer te gaan opereren. Wat zie jij daar gebeuren?
De kennishonger is groot en het onderzoeksveld is nog redelijk prematuur. Dus dat biedt ook wel kansen om allerlei verschillende vraagstukken in gezamenlijkheid op te pakken en te gaan verdelen. Dus er zullen ook steeds meer, dat noemen bestuurders ook, het Amsterdam UMC, die zeggen ook, er zullen ook steeds meer onderzoeken naar duurzaamheid gestart worden en hoogleraren met een duurzaamheidsopdracht worden aangesteld. En zo brengt de NFU in 2025 alweer een geïntensiveerde duurzaamheidsstrategie eruit. En daar wordt ook veel meer geïnvesteerd in duurzaamheid en in implementatie van wat er al is aan kennis. Mm-hmm. Nou, denk daarbij ook aan een citrienprogramma, waarbij de NFU en de NVZ-leden ook echt aan de slag gaan met het terugdringen van afval en medicatieverspilling. En 1 januari gaat ook de 7e versie van de milieuthermometer zorg gaat live. Waar zo'n 650 ziekenhuizen en zorginstellingen nu al aan werken. En daar is nu dus ook alle laatste updates en beschikbare kennis in verwerkt.
De initiatieven buitelen over elkaar heen, als ik dit zo hoor. Dus het is nauwelijks te volgen.
Nee, en ja. Ik sprak met de NFU en NVZ, Bertine Lahuis en Ad Melke dus samen. En ze zeiden ook van ja, we gaan steeds meer gezamenlijk optrekken. En dat verwacht ik ook van steeds meer brancheverenigingen en vakgroepen. Dus volgend jaar zien we vooral veel meer samenwerking. Proudly copied from en efficiënte opschaling. Mm-hmm. Die vatten het eigenlijk samen dat de Green Deal eerst voorheen een papieren exercitie was. En dat het nu echt de tijd is om meters te maken. Dus geen nieuwe beleidsdocumenten meer, maar uitvoering, uitvoering, uitvoering.
Dankjewel. Bart, passende zorg 2025. Het gaat natuurlijk gewoon door, hoewel gewoon. We beginnen met een soort van vacuüm bovenaan de in de boom. Hoe verder denk je? Wat gaat 2025 brengen?
Het sociale domein. En passende zorg. Domein. Want zonder, dat is wel wat gewoon duidelijk geworden is. Zonder goede samenwerking met het sociale domein wordt passende zorg niks. Mm-hmm. Dus het aanvullende zorg- en welzijnakkoord ligt eigenlijk al op de tekentafel. Als er geen crisis was geweest in Den Haag, zou die ook begin dit jaar zou dat gewoon klaar zijn. Daar komt wat vertraging over op, maar die kant gaat het wel op. Ja.
Dus die poging wordt nu flink gedaan om het sociaal domein erbij te krijgen.
Ja,
en dat levert meteen ook grote spanning op.
Dan moet de gemeente natuurlijk ook weer mee gaan doen.
Hè? Ja, en dat doen ze nu niet. Maar
achter de schermen wel hoor. Achter de schermen zijn
vertel, wat weet jij daarvan?
Nou, het ministerie is met de VNG en Zorgverzekeraars Nederland zijn ze wel aan het praten hoe gemeentes weer aan kunnen schuiven. Maar dat is natuurlijk veel breder. Want dat gaat, als je het over de verhouding tussen gemeente en het Rijk gaat, dan gaat het ook over het ravijnjaar over geld.
Het ravijnjaar 2026,
ja.
Waar alle gemeenten in financiële nood komen,
precies,
tenzij.
Ja. Nee, maar goed, heel veel ontwikkelingen rondom gezondheid vinden in de gemeente plaats.
Ja.
Dus het is hun verantwoordelijkheid al. Zij kunnen het zich niet permitteren om niet mee te gaan doen. Ze moeten aan tafel, ze zijn veroordeeld tot elkaar. Dus die gemeenten gaan ook terugkomen. Dat geldt voor die andere partijen die nu zeggen van we doen even niet mee. Die gaan ook weer meedoen.
Ja.
Want ze moeten wel.
Ja, maar is het dan niet zo dat ze willen iets krijgen? Dat is duidelijk, want anders komen ze niet terug aan tafel. Ik denk dan, uiteindelijk zal Den Haag dan toch ergens geld bij moeten gaan doen. Denk jij ook dat dat gaat gebeuren of zie je dat anders?
Geld gaat onderdeel zijn van de oplossing, ja.
Ja.
Maar hoe precies, hoe en wat, want het is niet veel geld. Er moeten keuzes gemaakt worden.
Zeker.
We leven in een tijd dat Defensie ook zegt van wij zijn aan de beurt.
Ja.
Want de wereld ziet er anders uit. En nou ja, onderwijs, nou ja, zo zijn alle beleidsterreinen. Daar moeten keuzes gemaakt worden. Dus dat, ja, maar hoe dat eruit ziet, dan zou je een microfoontje aan die tafels moeten hebben.
Nee, oké. Daar weten we niet alles van, dat is duidelijk. Goed, 2025, het gaat gewoon door. Laten we wel wezen, passende zorg is een manier voor de zorg om met de geldende schaarste die er al jaren op ons afkwam natuurlijk, beter om te kunnen gaan. En dat vraagstuk houdt natuurlijk helemaal niet op.
En dan voor 2025, dan is ook een heel belangrijk thema concentratie en spreiding. Daar ben ik dus niet per se optimistisch over dat goed gaat. Met de kinderhartchirurgie betrekkelijk kleine concentratie hebben we kunnen zien dat de gemoederen hoog oplopen.
Mm-hmm.
Dat was tussen 4 UMC's. En dit gaat alle ziekenhuizen aan.
Ja.
Dat zou potentieel wel eens heel hoog kunnen oplopen. En dat hoeft niet. Ja, dat moet je wel heel goed organiseren vanuit het ministerie ook. Wil dat goed gaan? En anders wordt het niks. En dan kun je het beter op de lange termijn schuiven. En tot slot dan, een thema wat terug gaat komen is transparantie.
Ja.
Niet alleen over kwaliteit, maar je moet transparantie hebben over wat passende zorg nou eigenlijk is. En dat moet je laten zien in uitkomsten van kwaliteit, van wachtlijsten, mm-hmm. en dus de toegang. Doelmatigheid zal wellicht ook een rol gaan spelen.
Zeker.
Dus ik denk dat transparantie wat een beetje van de agenda gevallen is. Hè, wat 2015 was, en dan ging het over kwaliteit vooral, het jaar van de transparantie. We zijn 10 jaar later.
Ja.
Dan kunnen we toch eigenlijk zien dat niet heel erg opschiet. Dus, en ik denk dat dus wel, dat hoor je in de Tweede Kamer ook al. De Tweede Kamer die vraagt daar aandacht voor. Dus dat gaan we wel echt terugzien.
Ja, aan de patiënten laten zien wat ze presteren op welk gebied. Zodat er keuzes gemaakt
en
kunnen
worden.
En als
het achterblijft, dan dat je dan aan de slag gaat om daar wat aan te gaan doen. Maar dan moet je eerst laten zien waar het wat minder gaat.
Ja, en in het vervolg daarop ook keuzes maken. Want dan moet je dus de consequenties nemen van waar je goed in bent en waar niet in.
Ja, precies. Ja. En dan moet de IGJ ook vinger aan de pols houden. Dat zien we ook niet nog heel erg gebeuren.
Nou, het wordt weer een...
Het wordt een leuk jaar.
Goed, nog een paar luistertips voor de luisteraars. Namelijk op jouw gebied, Laura, is er een mooi boek afgelopen jaar uitgekomen. Vertel eens.
Ja, in februari is inderdaad Groene Planeet, Groene Zorg uitgekomen. Daar hebben we ook een podcast van gemaakt met de auteurs, intensivist Diederik Gommers, psychiater Jurjen Luiks en de Groene Zorgalliantie. En daarin word je in een paar uurtjes tijd eigenlijk meegenomen in wat duurzame zorg is en hoe je het kan doen. Ja, lees het boek, het is van BSL Media and Learning, maar ook luister naar de podcast, want daar praten ze je ook in bij.
Hartstikke goed. Dan wil ik daar meteen aan toevoegen over het onderwerp passende zorg. Het boek Hoe krijgen we onze zorg passend? Wat onlangs is uitgekomen, geschreven door Tijn Kool, hoogleraar passende zorg aan de Radboud Universiteit. Ook daar is een podcast over verschenen en ook die is te luisteren bij ons. Bart, jij wilde nog wat zeggen.
Nou, de tips. Een tip over passende zorg en de morele dilemma's. Hebben wij eerder dit jaar met de NVZD samen 3 podcasts gemaakt. Met Anita Wiedood, Bart Berde en met Sjaak Wijma en Ageet Ouwehand. De morele dilemma's rond passende zorg.
Dank jullie wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Tot zover deze speciale aflevering. Ook in het nieuwe jaar houden we u op de hoogte van nieuws, achtergronden en ontwikkelingen over de gezondheidszorg. Dat doen we niet alleen via deze podcast, maar ook via de websites, nieuwsbrieven en social media kanalen van Skipper en Zorgvisie. Tot slot wil ik u namens ons hele team hartelijk danken voor het luisteren en een heel gelukkig en gezond 2025 toewensen.